Welkom. Zijn de vakantiegangers onder ons? Welkom. Zij die via de techniek luisteren? Gezegend zijn jullie dat jullie ook op een ander tijdstip deze dienst mogen meemaken. Is dat nou niet geweldig? Dat we één groot volk van onze Heer Jezus Christus mogen zijn. Deze morgen. Ik geef u gelegenheid voor een stil gebed. Zodat we dat op mogen ruimen wat er in de weg kan staan voor een ontmoeting met onze Heer. En dan mag u weten, gemeente, dat ook vanmorgen onze hulp is van God, onze Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Wat een rijkdom. En daarom, genade en vrede, zij u van deze God die uw Vader wilt zijn. En van Jezus Christus, onze Verlosser, onze Messias. In en door de gemeenschap met een Heilige Geest. Halleluja. Amen. Ik ben er weer.
Ja, dat horen we.
Dat is maar goed ook, hè? Stel je voor dat je niet hoorde. Ik ben blij om jullie te zien. En ik denk dat mijn vrouw dat ook vindt. Dat is heerlijk. Heerlijk om weer in de gemeente te zijn. Alhoewel, ik had nog wel het beste weekje langer willen blijven, hoor, daar niet van. Maar het is toch weer fijn om elkaar te zien. Gebed. Gebed voor onze zieken. En dan denk ik in het bijzonder aan onze broeder Wessel van Wessel Laaglandwinder. U weet allemaal dat er een verschrikkelijke ziekte bij hem ontdekt is. Hij is nog in voorbeschouwing, maar deze week zal hij wel geopereerd worden. Gebed voor hem, ook voor zijn vrouw, ook voor zijn kinderen, alle die erbij horen. Onze zuster Clarie van Saarloos, we dachten dat ze een gekneusde pols had, maar die blijkt gebroken te zijn. Ook gebed voor haar. En dan denk ik ook aan, kijk eens, zijn zuster niet, Marieke, Adema, en ook aan Tim Kramer, zij is er ook niet. Gedenk hen, vergeet ze alstublieft niet. Maar ook onze ouderen, die horen er ook bij. He? Jong en oud, met elkaar zijn we dat gezin van onze Heer en Heiland. En dan denk ik ook aan de rouwdragenden. He, als je dat leest en weer hoort, dat ja, we weten wel, dat gebeurt ook. Maar we weten ook dat we als kind van God bij hem strakjes een veilige plaats hebben. En dat is iets geweldigs. Volgende week dan gaat bij ons voor onze broeder Pieter Jong. Ook voor hem gebed. Volgende week is er ook een extra collecte. En die extra collecte is bestemd voor Nepal. In het maandblad staat Kerk en Vluchteling, maar die hebben we even doorgeschoven. Hij is bestemd voor Nepal. Via OM. U weet allemaal, het is verschrikkelijk gebeuren wat daar is een tijdje terug. En als we dat zien, hè, dan huilt ons hart. Moet je je voorstellen dat je zo op je nog, woon je nog leuk, woon je nog aardig. En dan in ene boem heb je helemaal niets meer. Dus volgende week extra collecte voor Nepal. Donderdagavond. Gemeentebid stond om 8:00. U bent allemaal heel hartelijk nodig om te bidden. Niet alleen voor de gemeente, voor elkaar, maar ook te bidden dat we weten dat we in het laatst der dagen leven. En dat we onze broeders en zusters ook in de verdrukking telkens weer bij onze hemelse Vader mogen brengen. Donderdagavond, 8:00. Dinsdagmorgen is er voor groep 3... om 9:00 weer kerk schoonmaken. Dus u weet het, dinsdagmorgen, groep 3. Marta, waar zit je? Marta wil ik even uitnodigen. Die gaat ons iets vertellen over... Zijn is thuis rond, hè?
Goedemorgen, gemeente. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier sta namens het Zendelingen Thuisfront. Dus ik heb het even opgeschreven. Het volgende nieuws over Maartje en Roberta. Maartje ligt nu aan een rustige haven op de Filipijnen. 7 juli zullen ze naar de volgende haven gaan. Het werk is best druk, maar het gaat haar steeds beter af. Ze heeft inmiddels een leuk clubje mensen om haar heen, waar ze heerlijk mee kan lachen, maar ook goede gesprekken mee kan voeren. Maartje ziet dit echt als een gebedsverhoring. Af en toe kwakkelt Maartje met haar gezondheid. Graag uw gebed hiervoor. En ook dat ze haar werk met volle overgave mag blijven doen. Over Roberta. In september gaat ze weer naar het werkveld. Nadat zij heeft genoten van het thuis zijn met haar kleine baby en Steven. Zij gaat weer mensen trainen voor PeopleCare. Ze ziet er wel wat tegenop omdat ze nog niet weet of haar kindje en Steven mee kunnen. Wilt u voor haar bidden dat zij dit in volle vertrouwen aan God mag overgeven? Yvonne Veenstra, die vele jaren in het Zendelingen Thuisfront heeft gezeten, heeft de groep verlaten en gaat zich vestigen bij de tieners. Wij wensen haar daar een fijne tijd toe en dat God haar daar ook weer mag gebruiken en haar werk zal zegenen. Dat was het.
Dankjewel, Marta. Dan gaat er morgen wat gebeuren, ja. Morgen gaat er een groep kinderen op Texelkamp. Met leiding natuurlijk. En weet u, we zijn altijd gewend om hen ook de zegen mee te geven. Dus leiding en kinderen, zover jullie hier zijn, kom even naar voren. Er is niemand. Dat is toch ook wat, hè? Oh, kijk eens, daar komt al wat. Je moet het altijd twee keer zeggen, geloof ik. Hè? Twee keer oproepen. De eerste keer horen ze niet zo goed. Nee. Ja. Gaat het? Ja? Weet je, het is altijd een hele impact. Voor de kinderen ook. Want ik weet nog heel goed. Ik ben zelf nooit mee geweest hoor. Maar ik weet nog heel goed van Leo. Nou, we weten allemaal dat Leo ook al aardig op leeftijd is. Dat hij altijd nog heeft over die kinderkamp die hij als jochie meegemaakt heeft. Nou, dat wensen we eigenlijk jullie allemaal toe. Dat dat bij mag blijven. En dat is iets geweldigs gewoon. En ook de leiding wil ik opdragen strakjes voor wijsheid. Maar ook geduld, hè, om met al die deugnieten mee te gaan. Of niet? Of zijn jullie geen deugnieten? Nou, ze zeggen niks, dus ze zijn wel geen deugnieten. Goed, ik kom even... Oh nee, dat kan niet. Jawel, kom wel. Ik kom even naar voren jullie staan, want ik wil jullie wel even zien als ik jullie wil zegenen voor deze week. Weet je, het is ook zo nodig, hè, gemeente. Het is nodig dat wij onze kinderen dragen in het gebed voor onze Heer. Want we leven in zo'n idiote tijd, maar dat hoef ik u toch niet te vertellen. Zo'n rare tijd als je toch hoort wat je allemaal... Wat je ziet wat er allemaal op de wereld gebeurt en hoort. En daar moeten onze kinderen in opgroeien. Wij hebben er al moeite mee. Laat staan de kinderen. Kinderen, wij wensen jullie, en ik mag namens de gemeente spreken, een hele fijne week. Een fijne week waarin je ook elkaar mag leren kennen. Maar ook zij die er niet bij staan, van de andere gemeente, die horen er ook bij. Wij wensen jullie een hele fijne week, dat jullie elkaar mogen kennen, maar ook dat jullie het fijn mogen hebben met elkaar. En ook dat jullie mag ervaren wie de Heer voor jullie is. Leiding, ik wens jullie wijsheid. Weet je, nou nee, ik wijk niet uit. Wijsheid is heel belangrijk. Wijsheid met kleine kinderen is heel belangrijk. Ik wil jullie zegenen. Ik zegen jullie in de naam van onze Heer Jezus Christus met wijsheid die van God komt. Niet van mensen, niet van jezelf, maar met wijsheid die van God komt. Voor de leiding, maar ook voor de kinderen. Dat ze het woord wat ze horen mogen begrijpen en ook in mogen gaan staan. Maar ook dat jullie een vrolijke, heerlijke week mogen hebben. Volgende week zien we jullie weer. En het is heerlijk om dan te horen hoe het was gegaan. Vader in de hemel, wij willen hen allen zo aan u opdragen. Heer, komt u maar met hen tot uw goddelijk doel. Geeft u hun maar liefde voor elkaar en geduld voor elkaar in het hart, opdat ze een geweldige week met u mogen hebben. Vader, dit bidden wij ook in Jezus' naam. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Hey. Dan heb ik nog één klein dingetje. Is het u vanmorgen iets opgevallen hier aan het podium? Ja, er is een nieuw drumstel. En waarom zeg ik dat nou? Ik zeg dat, kijk, de muzikanten, of de, in dit geval dus Klaas natuurlijk, die erachter zit. Hè? Heel nieuw stel, dat is anders dan anders natuurlijk. Dus als er vanmorgen nou iets fout gaat, schrijf dan niet meteen een boel brieven naar de kerkraad van wat was weer sukkelen vanmorgen. Nee, gun ze de tijd om te wennen. Het nieuwe drumstel, maar ook de andere muzikanten, hè, dat ze dan wennen van, hey, heerlijk, en luister goed, want ik denk dat het ook heerlijk klinkt. Luister maar goed, strakjes. We hebben het vanmorgen al gehoord met dat lied, toen wij binnenkwamen. Heerlijk, geweldig. Goed, dat was het. Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder de Napel, broeder ook vanaf deze plaats, heel hartelijk welkom bij het doorgeven van het woord dat God ook in uw hart gelegd hebt en dat u wilt doorgeven aan ons. De kerkenraad wenst u allemaal Gods zegen toe, die wij voortzetten met het zingen onder leiding van muziek en backinggroep.
Goedemorgen. Oh, wacht. Ik vergeet het ding aan te zetten. Komt wel aan.
Hallo, hallo. Ja, hij doet wel. Goedemorgen allemaal. Fijn dat we elkaar zingen. We beginnen zoals gewoonlijk met de kinderliederen. Ik heb geen kinderen op mijn lijstje staan, dus als je mee wil zingen, mag je gewoon op het podium komen. We beginnen met kinderopwekking 31, Door de Kracht. Het volgende nummer is kinderopwekking nummer 9. Who is the King of the Jungle? Thank you. Ah, de kinderliedjes alweer. Of je naar de kinderkerk. Oh, maar staat al overgeschreven. Ze had hem al overgeschreven. Dan gaan wij verder met Johan de Heer 33. De ruis langs de wolken. Nou, we missen Gert-Jan wel soms een beetje met de liedjes. Volgende nummer dat we gaan zingen is opwekking 337. Mijn hoop is op u. Thank you. volgende nummer te gaan zingen is opwekking 349. Hij is verheven. Fijn dat we de Heer zo mogen prijzen. Volgende nummer is opwekking 518. Hier u de grond en kent mij. laatste nummer wat we met elkaar gaan zingen is opwekking 136, Abba Vader. Zegen en dienst verder.
Zullen we samen danken en bidden. Hemelse Vader, dank u dat we zo als gemeente op deze zomerse dag bij u mogen verschijnen in uw troonzaal. En dat u naar ons luisteren wilt en hier aanwezig wilt zijn. En dat hier dit samen zijn als eredienst verenigd is met die geweldige eredienst die nu al in de hemel plaatsvindt. Heren, we kunnen eigenlijk alleen maar stamelend zeggen, dank u wel. Wilt u het woord zegenen wat deze morgen wordt gebracht? Kracht geven om het te brengen en stem geven om te spreken, maar bovenal allen vervulling met uw geest om met een open hart dat woord mee te nemen. Het te koesteren. Te overdenken. Een deel van onszelf te maken. Want door het woord En door de geest ontvangen wij de kracht tot een nieuw leven. Heren, er zijn een heleboel zieken gepasseerd. Ik wil voor die ene, ik meen broeder, bidden. Die een operatie wacht. Heren, als ik zulke zaken hoor, begin ik altijd in mijn hart een beetje te sputteren. Want ziekte hoort niet bij een nieuw leven. Het is een rudiment, zullen we maar zeggen, wat er nog is in deze gebroken wereld. En we weerstaan hem als een vijand in de naam van Christus. Maar het is aan u hoe u geneest. Het is aan u hoe u werkt. Het is aan u hoe u het gebruikt. En zo leggen we deze broeder neer en alle anderen die u kent, persoonlijk kent, aan uw vaderhart. En wilt u, Heere, troosten, genezen, helen en vasthouden in het geloof. Hemelse Vader, deze dienst is van u. En we willen u danken dat u er wilt zijn en ons wilt zegenen. Amen. Ik wil graag met u zingen de opwekking 366. En de bekkengroep moet zelf maar weten of ze heen en weer tuffen of blijven zitten. Daar bemoei ik me verder niet mee. Oké. Als het te gek wordt, dan ga ik schieten. Mag ik de groep even vragen of ze zo goed willen zijn om even te blijven staan? Want ik doe alleen de schriftlezing en dan mag u weer. Ik wil vandaag met u nadenken over Romeinen 6 vers 1 tot en met 14. Eigenlijk Romeinen 6. De preek die komt uit een serie die ik gemaakt heb en nog houd in Twijzel. Dat doe ik dus, ik had ze toen beloofd, ik doe Romeinen 6, 7, 8, 9, 10 en 11. En deze zat er dus ook in. Het is een mooi gedeelte. En ik hoop dat we erdoor gezegend worden. Wat zullen we dan zeggen? Mogen we bij de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij die de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Weet u niet dat we allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, omdat gelijk Christus uit de dood opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van het leven zouden wandelen. Want indien we samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen we het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten we immers, dat onze oude mens meegekruisigd is, opdat het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn. Maar wie gestorven is, is rechtensvrij of gerechtvaardigd van de zonde. Indien we dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft en de dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven, en wat zijn leven betreft, leeft hij nu voor God. Zo moet het dan ook voor u vaststaan, dat u wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat u aan zijn begeerten zou gehoorzamen. Maar, lees ik liever, stelt uw leden niet langer als wapenen van de ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest en thans leven. En stel uw leden, uw armen en uw benen en uw denken en gewoon uw leven hier op aarde, als wapenen van de gerechtigheid in de dienst van God. Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Het is bij echt Paulus. Hij zegt in één zin drie preken. En ik moet het in één doen vanmorgen, dus wish me luck. Dat 2:18. Wilt u dat nog samen zingen en begeleiden? Sorry. Op het amen van de preek zingen we 430 uit de opwekking. En dan kunt u gewoon naar voren komen. En dan spontaan beginnen als antwoord samen met de gemeente. Even tot rust komen, broeders en zusters. Want u hebt vol overgave gezongen. Ik kreeg het er zelfs een beetje warm van. En de broeder naast mij die was helemaal in vervoering gelopen. Want mijn stoel wiebelde. Dus kun je nagaan. Het was fijn om te doen. Maar nou, ons even richten op het woord. Met je verstand zo, met je hele zijn. Deze preek is, ik zei het al, het begin van een serie. Ik weet niet hoeveel ik er hier zal doen hoor, maar elke preek kun je zelfstandig preken vanzelf. Van Romeinen 6 tot en met 11. Naar aanleiding ook van het boek over Romeinen wat ik dan een keer geschreven heb. In Twijzel, dat is een heel ander soort gemeente als u, daar zingen ze oude berijmde psalmen. Ik kom dus overal. Vroegen ze ernaar en nou ja, ik heb mijn best maar gedaan en ik hoop dat u er ook zegen van ondervindt. Wat zullen wij dan zeggen? Dat is Romeinen 6 vers 1. Zullen wij in de zonde of bij de zonde blijven, zodat de genade groter wordt of toeneemt? Dat is een vraag. En als er een vraag wordt gesteld, en Paulus stelt hem eigenlijk aan zichzelf, het is een retorische vraag, zo noem je dat dan. Dan heeft hij een reden. Je stelt niet zomaar een vraag. Dan struikelt je tegen de moeilijkheid op. Nou, die staat in Romeinen 5 vers 20. Kijk maar, als u de Bijbel voorbij hebt. Dan staat namelijk een opmerking. Welke in gemeenten die bestonden uit Joden en heidenen, dat moet u even goed onthouden, verkeerd kan worden opgevat. Daar staat, ten gevolge van de wet dan, Romeinen 7 hakt daarop door, dat als de zonde toeneemt, de genade steeds groter of overvloediger wordt. Ziet u het probleempje al een beetje opkomen zo? Nou, er was er in Rusland een of andere geestelijke, u kent hem wel, in de tijd van die laatste keizer en Tsar en Tsarina, geloof ik, zei, ik weet niet precies hoe je dat zegt, Rasputin. En Rasputin, die hield wel van een fris blaadje, dan begrijpt u wat ik bedoel. De schalk. En dan zei hij tegen die frisse blaadjes, die jonge meisjes, als je nou met mij slaapt, ja, maar dat is zonde. Hoe meer zonde je doet, hoe meer genade je ervaart. Dat was echt zijn wapen. Nou, dat is het dus niet. Dat begrijpt u. Paulus bedoelt dat niet. En hij gaat er in Romeinen 6 en 7 ook keihard in. Omdat is even, eigenlijk tot 8 vers 4, Romeinen 8 vers 4, de pas af te snijden. Nou, hoe lees je nou Romeinen 6 en 7? Want daar wordt verschillend over gedacht. Ik lees het, laat ik het zomaar gewoon zeggen, als een inlas, als een soort uitleg. Als een soort nadere uitleg van de versen die ik in Romeinen 5 vers 20 en Romeinen 6 vers 14 gelezen heb. Waar Paulus dan inderdaad bestrijdt dat een christen nooit bij de zonde kan blijven. En dat het ook niet de schuld van de wet is dat er gezondigd wordt. Romeinen 7, misschien doe ik. Ik heb hem hier wel eens gepreekt, dat weet ik jaren geleden. En misschien neem ik hem nog wel een keer mee, we zullen het wel zien. Dus Paulus wil met zijn vraag een opzetje geven om duidelijk te maken dat blijven in de zonde, voortdurend zondigen dus, zonder strijd ertegen, dat wordt er bedoeld, voor de christen geen optie is. Trouwens, even er tussendoor, ik geloof dat Romeinen 5, 6, 7 en 8 verder ook gewoon in elkaar vastzitten, want je hebt van die commentaar, die zetten een dikke rode streep onder 5, het laatste vers. En dan zeggen ze, nou hebben we de rechtvaardigmaking gehad, nou beginnen we bij de heiliging. Nee, het gaat gewoon over de vrucht van de rechtvaardigmaking. Dat dat heiliging is vers 2. Je zou er eigenlijk naast dit hoofdstuk een bekende tekst naast kunnen leggen. Die kent u wel. Als u die navigators teksten uit uw hoofd hebt geleerd, ja, dat, vroeger deden we dat wel, Galaten 2 vers 20. Nou, ik zal niet testen wie hem nog kent. Ik heb er wel zin in, maar... Maar goed, misschien zeggen ze, dan kent u hem zelf wel. Ja, dat kreeg ik hier. Nou, er staat dit, en ik spiek hoor. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, en voor zover ik hier nu nog leef, want ik zeg het een beetje anders dan dat er in vertalingen staat, leef ik door het geloof in Christus die zich voor mij heeft overgegeven. Eigenlijk zegt Paulus dit, ik zit nog met mijn maat 45 in het stof der aarde, ik zit nog in mijn oude jasje, om het zo maar eens te zeggen, ik heb nog last van de zonde, et cetera, et cetera. Toch mag ik leven in de hemel, want ik leef door het geloof. En daar gaan we het over hebben. Romeinen 6 vers 1 tot 14, drie zaken. Paulus past dat sterven en opstaan van Christus op ons gelovigen toe. Legt die toepassing dan ook nog uit, wat het betekent. En dan gaat hij ons wat opdrachten geven in de ethische zin van het woord. En dat loopt uit op dat vers, want de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, met Christus gestorven en opgestaan. En ik heb drie gedachten. Door de dood begraven in de dood van Christus. Daar beginnen we mee. De oude mens en het lichaam der zonde. Dat is puntje twee, want dat zijn twee verschillende zaken. Helaas wordt het in de catechismus door elkaar heen gehaald. Dat zeg ik er even bij. En leven als nieuwe mensen is mijn slotpunt. Nou, wat staat er in de tekst? U zult begrijpen dat er veel pogingen zijn gedaan en gelopen. Ik heb een commentaar of 20 over de Romeinenbrief. Dus om dit uit te leggen. Er is er één die zegt, ik meen dat dat Charles Hodges is. We stierven aan de schuld van de zonde. Of we behoren dood te zijn voor de zonde. Er zijn er nog wel meer. Maar ik geloof dat de apostel iets veel mooiers laat horen. Hij gaat met ons terug naar Golgotha, naar de graftuin. En dan zegt hij, wat is daar gebeurd? Hij gaat wijzen op het sterven van Christus aan het kruis op Golgotha. En op de opstanding en dat pakket in zijn geheel. Gaat hij op ons toepassen. Hij zegt dat is één daad. Dat lees je uit de Griekse tekst. Dat is een bepaalde Griekse werkwoordvorm. Die in het verleden één keer heeft plaatsgevonden. En die klaar is. Er komt niks meer bij. Gaat ook niks meer af. En die totale gebeurtenis. Dat sterven van Christus. En die opstanding van Christus. Wordt ons, want zo staat het er ook ergens in die tekst. Zo moet het voor u vaststaan, dat staat er eigenlijk toegerekend. Toegerekend door het geloof. En hoe zegt Paulus dat nu? Die toerekening die maakt hij duidelijk door twee uitdrukkingen. De eerste is, door de doop begraven met Christus, en ik plak erachteraan, opgestaan met Christus. Nou, ik ga je niet op een gegeven moment discussiëren over de doop of wat dan ook. Ik heb wel wat beters te doen. Dat watergraf van dat woord is in ieder geval, als je met grootdoop en met onderdompeling gedoopt bent, en dat zijn hier velen, heb ik het idee, dus dat je dan echt opstaat uit dat watergraf. Dat is een mooi beeld. Nou, ik werd als baby gedoopt en ik ga er ook niet verder iets aan doen, dus ik vind het zo ook wel mooi. Ik bedoel, maar gedoopt, is mijn opvatting dan. Maar wat wordt er nu met dat begrip doop bedoeld? Want ik heb wel eens horen zeggen, en dat betreur ik dan weer, werd de vinger onder mijn neus gedood, van een of andere fanatieke baptist. Als jij je niet laat dopen, kun je de Heilige Geest niet ontvangen. Ja, maar lieve ziel, ik heb hem al lang. Ik heb zelf gaven die dat bewijzen. Eentje mag u wel weten, dat is het spreken in tongen. Dus. Wat zal ik dan nog meer? Wat betekent nu dat begrip doop? We zijn er door één plant geworden met de dood en de opstanding van Christus. Nou, laten we nog even rondkijken op Golgotha, dan komen we er wel. Er is een Romeinse soldaat of een centurion, dat weet ik precies niet meer. Ik dacht van de centurion, die steekt met de speer in de zij van Christus. Nou, dat is een lang plat, dus die raakt dus de hartzak. En daar komt water en bloed uit. Dus Jezus is, met eerbied gesproken, zo dood als een pier. Kijk even in die graftuin, daar is die steen weggerold door die engelen. Dan komen die vrouwen langs, weet je wel. Ja, wow, die steen, wie zou dat doen? Wij kunt niet. Wat zoekt u de levende bij de doden? Dat was dezelfde Christus. Nou, zegt de apostel. God stelt nu vast dat u en ik en ieder kind van God als het ware A, aan het kruis heeft gehangen. B, stierf aan dat kruis. Ik gebruik expres een imperfectum voor deze aorist. En C, opgestaan bent tot nieuw leven, een nieuwe schepping. Dat stelt God vast. En dat wordt u gewoon toegegooid. Nou, wat, op welke manier wordt dat nou werkelijkheid? Want dat is, als ik die tekst lees, door de doop. En dat is een constructie in de grondtekst. En echt, die sommige evangelische voorgangers zouden toch een beetje Grieks moeten kennen. Ik zeg, krijg het ze toch maar eens even aan. Bij het LOI zijn goede cursussen, dus dan moeten ze zich er maar eens even mee verdiepen. Dat is een constructie die zegt dat de doop het middel is om dat te bereiken. Nou, dat kan de waterdoop niet doen. Dan moet je wel erg sacramentsrealistisch praten. Ik denk dat hier bedoeld wordt het wedergeboren door water en geest samen met de vervulling van de Heilige Geest. En dan zeg ik dat goede woord, dan is de doop met de geest. Want iedere christen mag de doop met de geest ontvangen. Hoeft hij niet op te wachten. Hoeft ook niet speciale gaven te ontvangen. Dat staat nergens in de Bijbel hoor, echt niet. Het gebeurt wel vaak trouwens. Maar het is de ervaring dat je voor het eerst in je leven merkbaar vervuld wordt met de geest. En die ervaring kan best wel eens een beetje verschillen met de punt dat je wedergeboren wordt. Maar hij zit er wel weer aan vast. Het gaat om geloof. En dan merk je het vanzelf. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Mijns inziens. Hij bedoelt hier die geweldige geloofseenheid met Christus. En daarom zegt hij ook. Dat Christus vergeleken wordt met een mooi bos, een flinke plant. En dat wij gewoon één plant, dus diezelfde plant met hem zijn. Dat wil zeggen, wat er met die plant gebeurt, is met ons gebeurd. En dat blijft ook zo. Als de plant sterft, sterven wij ook. Wanneer we deze nieuw opgroeit, doet hij dat ook. Nou, Christus stierf en is opgestaan. En u stierf met hem. En u bent als kind van God opgestaan tot nieuw leven. Dat is het idee. Paulus geeft in Romeinen 6 vers 6 het resultaat van de dood en de opstanding van Christus. Nou, ik ga in het volgende punt die termen over de mens en het lichaam der zonde na. Nu alleen deze conclusie. Wie stierf is gerechtvaardigd van de zonde. Mag een nieuw leven beginnen. Dan staat er, het mag voor u vaststaan. Hetzelfde woord als toegerekend zijn, logitskomai staat er geloof ik. Het is een term uit de wiskunde. U mag zich dood rekenen voor de zonde. Paulus zegt het eigenlijk zo, laat de zonde, zegt hij verder, niet langer heersen in uw sterfelijk lichaam. Het jasje van ons nog. Maar kies ergens anders voor. Stel u ten dienste van God. U bent levend door Christus. Nou, ik hoop dat het een beetje helder is. En nou vraag ik u bescheiden aan jongeren en aan ouderen. Die reddingen. Die persoonlijke band met Christus. Die rechtvaardigmaking waar ik het over heb. Ervaart u die nu in uw leven? Hebt u die ontvangen in uw leven? Dat is natuurlijk wel brood nodig, wil je verder. Hebt u de Heer Jezus aangenomen persoonlijk als, niet alleen als heiland? Dat is wel makkelijk, dat doen velen. Ben ik gered, dan kom ik in de hemel, ga ik duimen draaien. Nou, verder wil ik er niet op doorgaan. Maar wij nemen Jezus aan als Heere. Daar ben ik in mijn leven, nadat ik christen werd, pijnlijk achtergekomen. Ik koos voor Christus. I have decided to follow Jesus. Halleluja! Dat was dat versje. Weet u het nog? Ik ook! Nou, ik heb het geweten hoor. Dat kan ik u vertellen. Mijn hele leven is op zijn kop gezet. Ik had er ook helemaal geen zin in. Ik werd geroepen om het evangelie te brengen. Ik moest naar België voor 70.000 frank in de maand. Ik verdiende de 1.000 in de week. Guldens. God moest me heel hard met mijn neus op de feiten drukken. Jij bent die rijke jongeling, man. Nou, dat was ik ook. Geld zat. Ga! Nou, als God je op een gegeven moment met je lurven gaat, dan wil hij wel hoor. Dus ik ging. En ik heb er veel zegenen ondervonden. En ook de studie die daarna is gekomen. En de wijsheid die ik daarna heb gekregen om zelfs een universitaire graad te halen. Nou, dat was voor mij in het begin een onmogelijk iets. Ik had maar een Lambo-school. En toch heb ik een universitaire graad uit genade kunnen halen. En dat is jonge mensen, dat zeg ik tegen jullie. Ik ben nu 65, ik heb mijn eerste pensioen gebeurd. Dat is ook wat hoor. Van de kleine metaal van 13 of 12 jaar kassier op de pomp krijg ik dan een pensioen. Er is nog wel meer, maar dat beurde ik. Ik zeg tegen Hilda, kijk, het is mijn pensioen. Maar jonge mensen, tegen jullie wil ik zeggen, als je met Jezus gaat leven, dan is het geen makkelijk leven. Je gaat er soms heel erg onderdoor, want je moet leren je eigen wijsheid en hoogmoed en weet ik niet wat af te leggen, ongeduld. Maar het is wel een rijk leven. Want ik kan u in Jezus' naam vertellen, dat als je dus met Jezus het waagt, het op pad gaat, zijn roeping in je leven volgen, wat dat ook is, dat weet ik niet van jullie, dan kom je tot een heerlijk doel. Nou, dat is mijn toepassing van dit punt. Ik moest er niet aan denken, mensen, om langs de deuren te gaan met een foldertje. Alsjeblieft, laat dat het voetvolk maar doen. Daar voelde ik me veel te groot voor. Nou, we houden mensen het lichaam der zonde, anders blijf ik daarin hangen. Dat wil ik ook niet. Vaak wordt deze zaak uitgelegd als één en dezelfde zaak. Dat komt ergens door. En ik wil niet trappen. Kent u Watchmanie nog? Kent u dat cirkeltje nog? Innerlijke mens, uiterlijke mens, buitenste mens, dat is hem geloof ik hè. En dan moet je dan noemt hij dat de subjectieve werking van het kruis. En dan zegt hij op een gegeven moment dat kruis, ja, je afbreekt, sterven aan jezelf. Dat is inderdaad Watchmanie zijn uitgangspunt. Dat doet de catechismus ook. Ik schat het op waarde. Er is inderdaad een soort kruisdragen. Maar je kunt, lieve beste mensjes, niet aan jezelf sterven. Dat ben je al. Je stierf met Christus. Heiliging is een proces van vallen en opstaan door de Heilige Geest. En een leerproces, een discipelproces. Maar je stierf met Christus. En daar moet je van uitgaan. Het kruisdragen, wat betekent dat dan? Dan wil ik dan even tussendoor. Het staat in de Bijbel, Matthäus 16. Heeft Jezus tegen de discipelen over kruisdragen. Indien u niet dagelijks mijn kruis opneemt en mij volgt, kunt u mijn discipel niet zijn. Het staat ook in Lucas, geloof ik, 14, heb ik het idee, weet ik, ongeveer inderdaad. Dat is wat Paulus noemt in zijn brieven. De dood werkt in ons en het leven in de gemeente. Dat is het lijden om Christus wil als je in deze wereld als christen wil leven. Dat is kruisdragen. U kent waarschijnlijk gehoord van Jozef Ton, de Romeinse predikant. Nou, die is in Heverlee gepromoveerd op dit onderwerp. En dit was zijn conclusie. Dus daar heb ik het van overgepakt. Nou, die lichaam der zonde. En de oude mens en de lichaam der zonde. Hij gebruikt hier expres twee uitdrukkingen. En dat doet hij niet om ze te zeggen, nou, dan zijn ze hetzelfde. Nou, die er wel één kunnen gebruiken. Hij wil iets zeggen dat ze verschillend zijn. Wat is de old man? De oude mens. Dat is de mens die geboren wordt in Adam. Die slaaf is van de zonde. En die stierf met Christus. Dat is de oude mens. En rust in vrede. Ja, zegt u. Oké. U was een slaaf van de zonde. En u bent bevrijd van de slavernij van de zonde. U bent geen slaaf meer. U hoeft dus niet meer te zondigen. Het is die mens die verloren ligt in zonden en misdaden, onderworpen is aan de eeuwige dood. Dat is de oude mens. En dat heeft een streep. De oude mens stierf met Christus. Ook een kerkmens op het herf van het verbond. Zo breng ik het in kerken. En sommigen gaan beginnen te schieten. Dat is dan heel erg jammer. Maar ik zal het net zo lang brengen totdat ik een stem heb. Op het erf van het verbond, als je niet wedergeboren bent, dan leef je als de oude Adam. En dan ga je verloren, helaas. In en in triest, maar het is wel zo. We zullen, Jezus stelt die voorwaarden heel nadrukkelijk tegen Nicodemus. Nou was er één op het erf van het verbond leefde, dan was hij het wel. Indien hij niet opnieuw geboren was, zult u het koninkrijk Gods niet zien, zeker binnengaan. Nou, die oude mens die stierf. Doordat we gerechtvaardigd zijn door Christus en het bloed en bedekt door het bloed van Golgotha, aangenomen in de geliefde en omdat God ons vanuit de hemel bekijkt en ons net zo rein ziet als de Heer Jezus Christus. Dat is rechtvaardig maken. Maar nou, door het bloed van het lam losgekocht van de slavermarkt van de zonde. Koper is agora, en markt is agorazo. En wat is nou het lichaam der zonde? Dat is niet de oude mens, maar die is niet stierf. Er staat een woord wat in de Statenvertaling niet zo goed is vertaald. Vernietigd staat daar. Hebt u een Statenvertaling, broeder, of niet? En de NBG staat zijn kracht ontnomen. Ik ben geen fan van de NBG en ook niet van de NBV, maar deze keer klopt die. Er staat een woord in het Grieks dat betekent kat, dat is naast, kata, na, en ergo betekent werk. Daar sta je dus naast het werk. Dat is buiten werking gesteld. Ik stel het wel eens zo voor, er staat op een gegeven moment bij Ajax een speler aan de lijn en die wordt gewisseld. Die is nog buiten werking, maar als hij op een gegeven moment een geruild heeft met die andere, want dan mogen er tenslotte maar 10 rond huppelen daar, en één in het doel, nou die blijft meestal wel staan, dan is hij aan het werk. Hij is buiten werking gesteld. Nou, laten we er even op doorborduren. Het lichaam der zonde heeft in de Bijbel, vooral bij Paulus, ook andere namen. Zondige natuur. Het vlees. De bedenkingen van het vlees. Waarom hebben we die nou nog, die zondige natuur, die bedenkingen van het vlees, of dat vlees, dat sarks? Omdat we hier nog op aarde leven. En dus nog onder de invloed van zonde staan, verleidingen, weet ik niet wat. En in ons, in die zondige natuur, zitten nog helemaal van die gewoonten. Die zo de kop weer opsteken. En die ons weer in een valkuil laten vallen. Ik wil eens proberen om uit te leggen hoe dat in zijn werk gaat. Nou, een auto. Met een motor. Automatische bak, want die heb ik graag. Alles zit erop en eraan. Hij doet het. Maar op een gegeven moment komt er iemand, autootje gevuld, met vakantie, richting de camping. Steentje mee. Adios Den Helder, VEG, ik ben er even tussenuit. Nee, doet niks. Maar hoe kan dat nou dan? Hij is toch goed? Alles zit er toch in? Nee. Wat heeft hij namelijk vergeten? Te tanken. Het is mij één keer in Argentinië overkomen. Ja, maar wist ik veel. NAFTA noemen ze het daar. In het Spaans. Hier gaan door. Wat is er nou? Ja, toen we er weer benzine in mikten. Hebben we opgehaald met de fietsje. Dat ging daar heel vreemd hoor. Wat een land, zei ik af en toe. Nou, erbij met een trechtertje. Toen deed hij het weer. Zo werkt de zondige natuur. Het is maar net of je hem voedt. Hij is buiten werking gesteld. God heeft gezegd, hij mag niet langer meedoen. Hij zit in de reservebank en dan moet hij lekker blijven zitten. Maar wij zijn zo eigenwijs, dan roepen we hem er af en toe weer in. En dan geven we hem weer kracht. Omdat we toegeven aan de verleidingen. Vooral als ik voor een brug sta. Met die akelige bootjes. Begrijpt u me? Of op een gegeven moment, als er veel verschillende dingen, dat komt ook een beetje van mijn hartprobleem, maar daar kan ik niet als verontschuldiging pakken. Op me afkomen, nou, dan word ik druk. Ga ik van alles doen, maar ik doe nog net niet wat ik moet doen. En soms zal mijn vrouw een straatje om. Nou, ze is er wel aan gewend. Dan krijg ik stevig even de wind van voren en dan ga ik wel weer in mijn mand. Zo gaat dat dan. Maar u begrijpt wat ik bedoel. De zondige natuur wordt door ons aan het werk gezet. En allerlei dingen. Het is aan ons of we dat wel of niet doen. Ik wil niet zeggen dat we zondeloos leven, hoor. Dat ga ik helemaal niet zeggen. Dat is ook niet zo. Ik wil ook niet Charles Finney volgen met zijn volmaakte heiliging. Dat is ook niet zo. Maar we maken dat die zondige natuur zelf weer werkt als we hem van brandstof voorzien. Nou, Christus, daar ga ik op wijzen. Paulus zegt, Christus leeft en sterft nooit weer. Nou zegt die apostel, denk dat nou eens even door. Jezus leeft in de hemel en sterft nooit meer. Dat wil zeggen dat zonde, dood, ziekte, graf en rouw overwonnen zijn. Maar wij weten helaas dat er nog dood is, dat er nog rouw is, dat er helaas nog ziekte is, dat niet alles al verleden tijd is. We trappen te vaak in de val van de zonde en we zondigen. Nou, luister naar wat de apostel zegt, zo moet het voor u vaststaan. Het is u toegerekend, dat is het wapen om de overwinning te claimen en erin te leven, dat u wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Uw wandel, zegt Paulus ergens tegen de Efeziërs, is in de hemel. Vaststaan wordt elders vertaald, ik heb het al gezegd, met toerekenen. De gerechtigheid, de overwinning, het staan in de genade, het hemelse leven wordt u toegerekend. U hoeft dat niet te verdienen. Opstandingsleven, je mag erin leven door Christus te kiezen, steeds vast te houden. Niet weg te lopen. En zo is er heiliging. En strijd tegen de zonde. En is er overwinning. En die strijd tegen de zonde wordt niet gevoerd in eigen kracht. Maar in de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. En dat is genade. Nou, leven als nieuwe mensen. Romeinen 6, vers 12 tot en met 14 geeft Paulus een serie praktische wensen. Laat de zonde nou niet heersen. Geef hem een trap onder zijn bodem, bij wijze van spreken. Stel uw leden niet beschikking als wapens voor ongerechte gemeente, maar doe het andersom. Stel u zelf ter beschikking van de gerechtigheid. Ik zal het voor met een voorbeeldje toelichten. Ik heb in het begin nog eens in de afslag in Urk gewerkt. En dan moest je vis peken. U weet waarschijnlijk in Den Helder wel wat dat is, vis peken, uitzoeken. Ik heb het 2 weken volgehouden. Niet omdat ik niet wilde werken hoor. Maar de ongerechtigheid tierde welig. Er werd gestolen, nu niet meer, want er is een einde aan gemaakt. Het was nog in die oude tijd. Als een raaf. Een kabeljauw, dat is een dure hoor. Ik weet, ik heb gevaren, ik weet hoeveel zo'n beest kost. Nou, die werd ergens slachteloos in een kist neergemikt. Neem hem even mee. Zei, nou, als je je vis wil stelen, zul je dat echt zelf moeten doen, want ik doe het niet. Dan ben je gezien. Dan kon je daar niet meer zijn. Nou, toen kreeg ik dus de kracht om mijn leden niet als wapen van de ongerechtigheid neer te zetten, maar Christus te volgen. Ik ben er ook mee opgehouden. Hier wil ik niet meer werken. Ik heb 12 jaar op een station gestaan, een benzinestation. Dan liep je altijd op de rand. In het begin viel dat weg mee, maar toen kwamen al die akelige, vieze, smerige seksboeken en video's. Die moest je verkopen. En ik wilde zondags niet werken. Niet omdat ik dat op een gegeven moment die vrijheid niet had. Christen mag op zondag best dienst doen als dat zijn beroep vereist. Maar ik denk, hier moet je het niet doen. Dat is grote, dikke onzin. Een beetje misschien pakken ze zaterdag maar. Dat hoeven ze bij mij zondag niet te pakken. Nou, zijn alle winkels open, ik weet het wel, maar goed. Terzijde. Op de rand. Altijd op de rand leven. En dat is wat wij christenen in ons leven heel vaak zullen meemaken, vooral in de wereld. Dat we op de rand moeten leven. En de goede keuzes moeten maken. En die keuzes zullen ons in de toekomst, en die is heel nabij, dat is een waarschuwing, broeders en zusters, aan uw gemeente en aan mezelf, heel nabij, zullen ons geld gaan kosten. En misschien wel een baan. En misschien wel een, vrienden, ik weet het niet. Dat wij zullen moeten kiezen voor de Heer Jezus Christus. Voor zijn leven. U bent niet onder de wet, maar onder de genade, zegt Paulus dan. En dat is een scharniervers naar het volgende. Nou, even naar de auto terug. U weet nog wel die auto zonder brandstof waar we in ging. Nou, stel die auto dat die u dagelijks handelen en leven voorstelt. Uw lichaam van de zonde. En u voorziet hem van brandstof. Brandstof door uw eigen begeerte. Brandstof door uw eigen wil, eigen zonde. Dan komt die zondige natuur komt tot leven. Hij was krachteloos, maar u voorziet hem van brandstof, dan wordt hij krachtig. En dan stelt u zichzelf als dienstknecht van de ongerechtigheid. Nou zegt de apostel, doe dat nou niet. Laat uw auto, uw lichaam vullen. Door de inwonende Heilige Geest, want die zit er al. Met de brandstof van het nieuwe leven. En dat is een keuze. En die mag u maken. Niet alleen hoor. Ik kan het ook niet alleen. De Heilige Geest aanroepen, aanbidden. Vul mij, Heere. Zend mij. Pak me vast. Geef me kracht. Geef me wijsheid. Dat hebben we zo nodig. Ik heb in die telefonische werkgroep gezeten en dan moest je wijsheid hebben hoe ver je kon gaan. Ik kan goed verkopen hoor. Ik verkoop nog een ijsje aan een Eskimo wat dat betreft. Als ik op dreef ben. Maar hoe ver kon je gaan? Ik kon zo'n man met een advertentie van en dan praatte je over een pagina van €1600. Kon ik wel verleiden met een bepaalde beloften die toch niet gehouden werden om die advertentie te kopen. En dan zeg je toch gewoon, ik zeg, nee, dat doe ik niet. Is je huis een huis? Dan zeg je gewoon huis een huis, kan dat schelen? Kunnen ze toch even toch die controleren, dan hebben we het weer binnen. Nee, dat doe ik niet. Nou, ik heb de Heer gedankt, inderdaad, dat ik in het ziekenhuis lag, dat ik een hartprobleem kreeg, dat ik niet meer hoefde. Wilt u dat geloven? Samen dan hier. En dat is de strijd, jonge mensen, die jullie krijgen. Steeds meer. Dat is de strijd, broeders en zusters, die de gemeente krijgt om rein en heilig te blijven. Nou ja, wat is dat nou weer voor een boodschap? Nou, dat is de boodschap. U zij de glorie, opgestane Heer. We leven door het geloof. We leven door Christus en zijn nieuwe leven. Nou, onze broeder had het over de wederkomst, geloof ik. En we zongen liederen over wederkomst en kroon en met gouden kroon. Nou, ik geloof dat Christus spoedig komt. En ik geloof dat hij misschien nog wel tijdens ons leven komt. Ik ben geen rekenwonder wat dat betreft. Ik heb nog geen wiskunde gesnapt wat dat betreft. Maar je merkt het zo. Je merkt het aan mensen. De liefde verkilt. Ik ben nogal gek op honden. Ik vind het leuke beesten. Ik heb ook een kennis, die kom ik dan tegen. Dan komt die labrador, die komt op me aan. En dan krijg ik een dikke lik. En dan krijg ik nog een hondenzoen, zeg ik dan. We zijn er ook. Nou, was een vrijdag. Er was een jonge speelse hond en die sprong tegen me op. Heel leuk beest. Dat doet hij. Niet aanraken! Nou, ik raak niks aan. Hij raakt mij aan. Mag niet! Ze zei, nou mevrouw, u hoeft me niet te kapitelen. Toen ben ik doorgelopen. Dat bedoel ik. Rickert is zo ergens een keer een versje op een cd. Kom niet aan mijn rechter, ik moet er al van vechten. Het wordt steeds harder. Ook in het maatschappelijk leven, in het dienstverband en noem het maar op. Het wordt steeds harder. Het gaat allemaal om de knikkers. En wij zullen de wijsheid nodig hebben, broeders en zusters, en de liefde van Christus en de Heilige Geest om te leven in deze wereld totdat hij spoedig komt. En het is mogelijk, want onze wandel is in de hemel. Amen. Thank you. Nou, ik zou zeggen, blijf ook nog maar even staan. Worden jullie allemaal groot en sterk van. We gaan danken. En daarna zingen we opwekking 227. Ik zal eens even kijken welke is dat. Weet iemand zo uit zijn hoofd wie dat is? O heilig lam van God? Ja? Oké, prima. En in het voorspel, dan kunnen de dames aan de wandel voor de collecte. En daarna mag ik u zegenen. Hemelse Vaders, we danken u voor deze dienst. We danken u voor het luisteren, voor de kracht om te spreken. We danken u voor het feit dat u er ook was met uw Heilige Geest. U hield de belangstelling vast, u hield het levendig. We willen u danken daarvoor, wilt u de boodschap aan ons hart heiligen. En als we de komende week de week weer ingaan, sommigen nog naar het werk. Ik heb het idee dat de scholen weer al wegzetten. Sommigen met vakantie, wat dan ook, laat ons wandelen. In de naam van de Heer Jezus. Niks meer en niks minder. Houd ons vast, Heere. Geef ons kracht. In Jezus' naam. Amen. Thank you. En zo is het. Nou, kijk dan maar naar de hemel. Want daar kijkt Jezus naar ons. En ontvang de zegen van de Heer. Want de Heer zegent u. En hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. De Heer verheft zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha. Van nu af aan. Totdat hij zeer spoedig komt. Amen.